Well, let me say in the very beginning that I'm happy to be with you again.
Laat me beginnen met te zeggen dat ik blij ben om terug bij jullie te zijn.
Some of you I've met in the past, but some I'm meeting for the first time.
Sommige heb ik in het verleden al ontmoet, maar sommige ontmoet ik ook voor de eerste keer.
It is not important that you know who I am.
Het is niet belangrijk dat je weet wie ik ben.
But I will tell you just a little bit about myself.
Maar ik zal je een klein beetje over mezelf vertellen.
If I'm allowed to live until March the 30th, I will turn 70 years old.
Als ik word toegestaan om te leven tot 30 maart, dan how old?
70.
Dan zal ik 70 worden.
And I have been trying to teach the gospel of Jesus for 50 years.
En ik probeer het evangelie van Jezus te prediken al 50 jaar lang.
I worked with four churches as the local preacher, preaching every Sunday.
Ik werk met vier gemeenten waar ik de plaatselijke prediker ben.
So I did that for 35 years.
En ik heb dat 35 jaar lang gedaan.
But then I made a decision that I would resign from the local pulpit in order to help train men around the world.
Maar dan heb ik een beslissing genomen om af te treden van de plaatselijke preekstoel en om mannen over de wereld te trainen.
I have made 28 trips to the Philippine Islands.
Ik heb al 28 reizen naar de Filipijnen gedaan.
I have made 10 trips to South Africa.
10 reizen naar Zuid-Afrika.
I've made many trips to Kenya and to Ghana, to Cameroon.
Kenia, Ghana, Cameroon.
I've been to India.
India.
Russia.
Rusland.
China.
China.
I have traveled all over the world trying to teach the gospel.
Ik heb over heel de wereld gereisd om het evangelie te prediken.
Now, as I was listening to the singing of the songs,
als ik luisterde naar het zingen van de liederen,
as I was examining the words of those songs,
als ik de woorden van de liederen onderzocht,
we are here in this room right now as brothers and sisters.
Zijn we hier in deze ruimte nu als broeders en zusters samen?
We are here in peace.
We zijn hier in vrede.
We are here because we love God.
We zijn hier omdat we van God houden.
And we love each other.
We houden van elkaar.
Now I recognize that we are in a war.
Ik erken dat wij in een oorlog zijn.
The war is that the devil is after us.
En de oorlog bestaat eruit dat de duivel achter ons aan zit.
The devil does not want us to have peace.
De duivel wil niet dat wij vrede hebben.
The devil does not want us to love each other.
De duivel wil niet dat wij van elkaar houden.
The devil wants to find something that he can cause division.
De duivel wil iets vinden waardoor hij verdeeldheid kan veroorzaken.
He wants something that can cause us to destroy the unity that God wants.
Hij wil iets vinden waardoor hij de eenheid kan kapotmaken die God vraagt.
Now, let me share with you something that I've learned in my travels around the world.
Laat mij iets delen met u wat ik eigenlijk ondervonden heb als ik over de wereld reis.
Now, if I were to approach a student in America where I live,
als ik een student in Amerika zou benaderen waar ik woon,
and so if I ask the student, what is 2 plus 2?
Als ik de student zou vragen, wat is 2 plus 2?
What do you think they're going to say?
Wat denk je dat die zal zeggen?
Of course it's 4.
Natuurlijk 4.
I come to Belgium, what is 2 plus 2?
Als ik naar België kom, wat is 2 plus 2?
It's 4.
4.
I go to Egypt, what is 2 plus 2?
Als ik naar Egypte ga, wat is 2 plus 2?
It is 4.
4.
I go to Australia, what is 2 plus 2?
Als ik naar Australië ga, wat is 4, 2 plus 2?
Now all over the world,
overal in de wereld,
we are united on the law of mathematics.
Zijn we verenigd door de wet van de wiskunde.
It does not matter what country you're from. 2 plus 2 equals 4.
Het maakt niet uit van welk land je bent. 2 plus 2 is 4.
Now here's the question that I want us to ask today.
En hier is de vraag die ik wil dat we vandaag onszelf stellen.
If we can be united in mathematics.
Als we verenigd kunnen zijn in wiskunde.
Why can't we be united in religion?
Waarom kunnen we dan niet verenigd zijn in godsdienst?
God gave each one of us a brain.
God heeft ons allemaal een verstand gegeven.
And then God gave us a Bible.
En dan heeft God ons een Bijbel gegeven.
And God said, I believe if you read that Bible using the brain that I gave you.
En God zegt, ik geloof dat als jij die Bijbel die ik u gegeven heb leest met het verstand dat ik u gegeven heb,
you will be able to understand it.
Zult je het verstaan.
Now when I'm traveling around the world,
als ik reis over de wereld,
is that I have two missions.
Dan heb ik twee missies.
Number one,
de eerste,
there are some things that have been put into people's head that's not in the Bible.
Er zijn sommige dingen die in de mensen hoofden wordt gestopt die niet uit de Bijbel komen.
And so it's my job to try to pull that out of their head.
Het is mijn taak om dat te proberen uit te halen.
Now let me give you just two examples.
Laat mij u twee voorbeelden geven.
If we were to travel all around the neighborhood,
als we doorheen de buurt hier zouden rijden,
and we were to find all of the religious people here in your community,
en we zouden alle godsdienstige mensen hier in de buurt vinden,
and if we asked the question, what was the forbidden fruit that Adam and Eve ate?
En we zouden hen vragen, wat was de verboden vrucht waarvan Adam en Eva aten?
What do you think they would say?
Wat denk je dat ze zouden zeggen?
See, most people would say they ate an apple.
De meeste zouden zeggen, ze aten een appel.
But that's not in the Bible.
Maar dat staat niet in de Bijbel.
So many people have that in their head.
Veel mensen hebben dat in hun hoofd.
But it's not in the Bible, so I want to pull that out of their head.
Maar het staat niet in de Bijbel, dus ik wil dat eruit halen, uit hun hoofd.
Now let's look at a second one.
Laten we kijken aan een tweede voorbeeld.
If we were to ask in the neighborhood,
als we zouden vragen in de buurt,
when Jesus was born,
toen Jezus geboren werd,
and the wise men came to visit the newborn baby, Jesus.
En de wijzen kwamen het nieuwgeboren kind Jezus bezoeken.
How many wise men were there?
Hoeveel wijzen waren er?
And again, the world is going to say three wise men.
En opnieuw, de wereld zal zeggen drie wijzen.
But that's not in the Bible.
Maar dat staat niet in de Bijbel.
There was a popular song about three kings.
Er is een populair lied over drie koningen.
But three kings is not taught in the Bible.
Maar dat wordt niet in de Bijbel geleerd.
So do you understand my mission?
Dus begrijp je wat mijn missie is?
There are some things in the head that I want to pull out.
Er zijn sommige dingen in het hoofd wat ik eruit wil halen.
And then there are many things in the Bible that people have not studied that I want to put into their head.
En er zijn veel dingen in de Bijbel die de mensen nog niet geleerd hebben die ik in hun hoofd wil zetten.
Now, regardless of what the subject is,
nu, het maakt niet uit wat het onderwerp is.
If we want to talk about worship,
als we willen praten over aanbidding,
now look at what we have already done in our worship.
Kijk wat we al gedaan hebben in onze aanbiddingsdienst.
We have been singing songs.
We hebben liederen gezongen.
Now why do we do that?
Waarom doen we dat?
Well, I find verses like Ephesians chapter 5 verse 19.
Ik vind versen zoals Efeze 5 vers 19.
Colossians chapter 3 verse 16.
Colossians 3 vers 16.
I find verses that tell me that God wants us to sing.
Ik vind versen in de Bijbel waar God zegt dat hij wil dat we zingen.
He wants us to make melody in our heart.
Hij wil dat we muziek maken met onze harten.
And that we teach each other with our songs.
Dat we elkaar leren met onze liederen.
Notice, we teach each other with our songs.
Merk op, we leren elkaar met onze liederen.
So when we sing songs like we were singing here just a few moments ago,
dus als we liederen zingen zoals we zo pas gedaan hebben,
these are designed to encourage us.
Die zijn eigenlijk erop gefocust om elkaar te bemoedigen.
But the Bible does not authorize using the piano, the guitar, the drums, the horns.
Maar de Bijbel geeft geen toestemming om pianos te gebruiken of horens of
wat dan ook. We're to give our praise from our lips.
We moeten de aanbidding van onze lippen geven.
Let's think about the Lord's Supper.
Laten we nadenken over het avondmaal.
Now, what did we eat?
Wat eten we?
Unleavened bread.
Ongezuurd brood.
What did we drink?
Wat hebben we gedronken?
Grape juice.
Druivensap.
Now, have you met many people from the Mormon church?
Heb je al eens mensen van de Mormonen ontmoet?
Do you know that group of people?
Kent je hen? Yes, we know that.
Now see, they teach that you drink water and you have sliced white bread.
Dus zij leren dat je water moet drinken en wit brood, een stukje wit brood moet eten.
Now sadly, there is a church in America.
Dus droevig genoeg is er een gemeente in Amerika.
That is now teaching for the Lord's Supper you have hamburger and Coca-Cola.
Die leren dat voor het avondmaal dat je een hamburger en Coca-Cola kunt hebben.
And they said, well, that would be more appealing to the teenagers.
En ze zeggen, ja, dat is aantrekkelijker voor de jeugd.
Do you understand the problem that we have?
Zie je het probleem dat we hebben?
You see, the Bible tells us what God wants.
De Bijbel vertelt ons wat God wil.
But then man chooses to add lots of other things to it.
Maar de mens kiest ervoor om nog veel dingen daaraan toe te voegen.
And so what we need to do in our own study privately,
wat wij moeten doen in onze eigen privéstudie,
and then also in our public studies,
en ook in onze openbare studies,
to continue to ask the question, What does the Bible say?
Dus we blijven de vraag stellen, wat leert de Bijbel?
Now, if Peter and I are disagreeing on something.
Nu als Peter en ik een meningsverschil hebben.
Now listen carefully how I'm going to try to explain this.
Luister heel goed hoe ik dit ga proberen uit te leggen.
It is possible that we could have two different answers.
Het is mogelijk dat wij twee verschillende antwoorden hebben.
And both of us be wrong.
En alle twee verkeerd zijn.
Now let me give an example. Let's go back to mathematics.
Laat ik een voorbeeld geven als we teruggaan naar wiskunde.
Now what if I say 2 plus 2 is 3?
Wat als ik zeg 2 plus 2 is 3?
And Peter says, no, 2 plus 2 is 5.
En Peter zegt, nee, 2 plus 2 is 5.
Now, which one of us is correct?
Wie van ons is dan, heeft dan gelijk?
We're both wrong.
We zijn alle twee fout.
So see, we can have different answers,
dus we kunnen
and both be wrong.
Verschillende antwoorden geven en toch alle twee verkeerd zijn.
Now, we add another brother.
Nu hebben we nog een broeder.
And he says 2 plus 2 equals 4.
En die zegt 2 plus 2 is 4.
So, Bob says 3.
Bob
he
zegt
says 4. Peter says 5.
Hij zegt 4 en Peter zegt 5.
Now, which one's correct?
Wie heeft gelijk?
So we only have one correct answer.
Er is maar één juist antwoord.
Do we see how that works?
Zien we hoe dat werkt?
You cannot have many answers and all of them be right.
Je kunt niet veel verschillende antwoorden hebben en dat ze allemaal juist zijn.
So when we're talking about who is God?
Als we praten over wie God is.
Who is Jesus?
Wie is Jezus?
How do you become a Christian?
Hoe word je een christen?
How do you worship?
Hoe aanbid je?
What does God desire for peace and harmony in the home?
Wat wil God voor vrede en harmonie in het gezin?
On every subject we have to find our answer in the Bible.
Over elk onderwerp moeten we ons antwoord in de Bijbel vinden.
Now the devil is going to try to get us arguing.
De duivel zal proberen dat we met elkaar gaan twisten.
The devil is going to try to get us to divide.
Dat we verdeeldheid gaan creëren.
And so we have to love God enough.
We moeten God genoeg lief hebben.
That we want to make sure that we're working in love and in peace.
Dat we er zeker van zijn dat we in liefde en in vrede werken met elkaar.
When we look at the New Testament.
Als we kijken naar het Nieuwe Testament.
It's important that we understand how much God loves us.
Dan is het belangrijk dat we begrijpen hoeveel God van ons houdt.
And so Peter and I were teasing about the title of my lesson.
Peter en ik waren elkaar aan het plagen over de titel van de les.
Because I'm calling it God's inexpressible gift.
Omdat ik heb het genoemd Gods onverklaarbare gave.
Now ja. if I cannot explain it.
Nu als ik het niet kan uitleggen.
If I cannot express it.
Als ik het niet kan uitdrukken.
Then how am I going to teach about it?
Hoe kan ik het dan leren?
So what do I mean when I talk about God's inexpressible gift?
Wat bedoel ik dan daarmee als ik spreek over Gods onverklaarbare gaven?
Now, you're going to have your choice of two things. You either read it in your own translation or you read it off of the screen.
That's if I read it in Dutch.
Yes.
2 Corinthians.
So in 2 Corinthians chapter 9, starting at verse 6, going through verse 15.
2 Corinthians hoofdstuk 9 van 6 tot en met 15. En ik zal in het Nederlands lezen. Bedenk dit. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie middelijk zaait, zal ook middelijk oogsten. En ieder doet nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft het blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten ten alle tijden van alles genoegzaam voorzien, en alle goed werk overvloedig mocht zijn. Gelijk geschreven staat, hij heeft uitgedeeld aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Vers 10. Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen en het gewas uw gerechtigheid doen opschieten. Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling, dankzegging en God bewerkt. Want de dienstbetoon met deze ondersteuning draagt niet alleen bij tot de behoeften van de heiligen, maar het is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God. Want door dit duidelijk blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw gehoorzaam belijden van het evangelie van Christus en om uw onbekrompen delen met hen en met allen, terwijl zij ook in hun gebed het verlangen naar u uitspreken om de buitengewone genade Gods die op u rust. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven.
So I'm taking the title from verse 15.
Dus ik heb de titel genomen uit vers 15, onuitsprekelijke gaven.
Thanks be to God.
God zij dank.
For the gift that he gave.
Voor de gave die hij gegeven heeft.
Now let's think about that gift.
Laten we nadenken over dat geschenk.
First of all, the gift is permanent.
Ten eerste, de gave is permanent.
It does not matter what country we're from.
Het maakt niet uit van welk land we zijn.
It does not matter what language we speak.
Het maakt niet uit welke taal we spreken.
It does not matter what color is our skin.
Het maakt niet uit van welke huidskleur we hebben.
God loves us.
God houdt van ons.
And God allowed his son to die for us.
En God heeft toegestaan dat zijn zoon voor ons is gestorven.
So we have to make it personal.
Dus we moeten het persoonlijk maken.
Over and over we need to keep reminding ourselves, God allowed Jesus to die for me.
Opnieuw en opnieuw moeten we ons daaraan herinneren, God heeft Jezus laten sterven voor mij.
In the book of Romans, chapter 11, verse 29.
In Romeinen, hoofdstuk 11, vers 29. Want de genadegaven en de roeping God zijn onberouwelijk.
There is a modern English translation that says, this is a gift that cannot be taken back.
Er is een moderne Engelse vertaling die zegt, dit is een gave die niet terug kan worden genomen.
It was not given lightly.
Het is niet licht gegeven.
The gift of Jesus was not on loan.
De gave van Jezus is niet een lening geweest.
Can you imagine if Jesus says, okay, I'm going to offer you heaven, and you say, okay, I want to go to heaven.
Dus kunt u inbeelden dat Jezus zegt, ik zal u de hemel aanbieden. En jij zegt, oké, ik wil naar de hemel gaan.
But then he decides to take it away from him.
Maar dan beslist hij om het terug weg te nemen.
You see, when we think about the opportunity of going to heaven.
Als we nadenken over de kans om naar de hemel te kunnen gaan.
Now we live in a world that's full of problems.
Wij leven in een wereld vol problemen.
There are many diseases.
Veel ziekten.
People are having a heart attack.
Mensen krijgen hartaanval.
They're having a stroke.
Een beroerte, okay.
My wife is battling cancer.
Mijn vrouw is aan het vechten tegen kanker.
So the world is full of many health issues.
De wereld is vol met gezondheidsproblemen.
There are countries where there is war.
Zijn landen waar er oorlog is.
There are places where that they hate someone else just because of their nationality or because of the color of their skin.
Er zijn landen waar men elkaar haat gewoon omwille van hun nationaliteit of de huidskleur.
But the Bible over and over talks about peace and unity and love.
Maar de Bijbel spreekt opnieuw en opnieuw over vrede, eenheid en liefde.
And the Bible shows that we are made one family.
De Bijbel zegt dat wij één gezin zijn gemaakt.
Not because that we're so good looking.
Niet omdat we er goed uitzien.
Not because we got so much education.
Niet omdat we zo geleerd zijn.
Not because we saved so much money.
Niet omdat we zoveel geld bijeengespaard
hebben. Those things will not unite us.
Die dingen zullen ons niet verenigen.
We're united because we become one in Jesus Christ.
We zijn één omdat we één zijn geworden in Jezus.
Now see, when I decide to become a Christian.
Wanneer ik beslis om een christen te worden.
When I obey the gospel.
Wanneer ik het evangelie gehoorzaam.
When I am baptized in the Christ.
Als ik gedoopt word in Christus.
I now get to call God my father.
Dan mag ik God mijn vader noemen.
And Jesus is my brother.
En Jezus is mijn broeder.
So it doesn't matter what part of the world we're from.
Het maakt dan niet uit van welk werelddeel je bent.
We're united as one big family.
We zijn verenigd als één grote familie.
The second thing that we learn about this gift.
De tweede wat we leren over deze gave.
Is that we don't deserve it.
Is dat wij het niet verdienen.
For the fact that God allowed his son to die on the cross.
Het feit dat God zijn zoon aan het kruis heeft laten sterven.
This is an unmerited favor.
Dat is een onverdiende gunst.
When we look around the world today.
Als we naar de wereld kijken vandaag.
There are some things that are payment. For a thanksgiving.
Dan zijn er dingen die een betaling zijn voor dankzegging.
Maybe you've been invited to go to someone's birthday party.
Misschien word jij uitgenodigd om naar een verjaardagsfeestje
te gaan. They've been nice to you.
Ze zijn goed voor u.
So you want to be nice to them.
Dus wilt jij ook goed voor hen zijn.
And so you take a gift for a birthday party.
Dus je krijgt een geschenk, of je neemt dat voor een verjaardagsfeestje.
But you see, when we look at our life,
maar als we naar ons eigen leven kijken,
the Bible says that all have sinned.
Dan zegt de Bijbel dat alle hebben gezondigd.
So, because of sin, that separates us from God.
En omwille van de zonde scheidt ons dat van God.
And we do not deserve a special gift.
En wij verdienen geen bijzondere gave van God.
But over and over, the Bible is explaining, that's how much God loves you.
Maar opnieuw en opnieuw zegt de Bijbel, dit is hoeveel God van u houdt.
God wants you to be saved.
God wil dat jij behouden wordt.
Now, when we have people in the world that are trying to mistreat us,
als wij mensen hebben in de wereld die ons proberen slecht te behandelen,
as Christians, we have to learn to pray for them.
Als christenen moeten we leren om voor hen te bidden.
Now, I have made several trips to Egypt.
Ik heb verschillende reizen naar Egypte gemaakt.
And most of the people that I encounter in Egypt are from the Muslim religion.
En de meeste mensen die ik in Egypte tegenkom zijn moslim.
And one man said that his family celebrates 9/11 of what happened in America.
En één man zei dat zijn familie 9/11 viert wat er in Amerika is gebeurd.
Now he looks at me, and just for the fact that number one, I am an American.
En hij kijkt naar mij en omdat ik een Amerikaan ben.
Number two, my skin is white.
En omdat mijn kleur blank is.
And number three, I'm a Christian.
En omdat ik een christen ben.
And he looks at me and he says, I wish that you were dead.
En hij kijkt naar mij en hij zegt, ik wou dat jij dood was.
He says, I wish that we could kill every American.
Hij zegt, ik wou dat we elke Amerikaan konden doden.
And I said, well, I'm sorry you feel that way about me.
En ik zei, het spijt me dat je zo voelt over mij.
Because I have no hatred for you.
Want ik heb geen haat voor u.
I love you.
Ik hou van u.
I will pray for you.
Ik zal voor u bidden.
And you see, if everyone could become a Christian.
En ik zei, als iedereen een christen kan worden.
Think of what a wonderful world this would be.
Denk aan wat voor een wondermooie wereld het.
If everyone became a Christian.
Als iedereen christen zou worden.
We would not need armies.
Zouden we geen legers nodig hebben.
We would not need policemen.
Geen politie nodig hebben.
We would not need locks on our door at our house.
Geen sloten nodig hebben op de deuren.
Because if everyone became a Christian.
En als iedereen christen zou worden.
There would be no stealing.
Dan zou er niet gestolen worden.
There would be no murder.
Geen moord zijn.
And so when we look at how much God loves us.
Als we kijken naar hoeveel God van ons houdt.
Is that we did not deserve the gift of Jesus.
Dan zien we dat wij de gave van Jezus niet verdiend hebben.
In the book of Hebrews in chapter 4.
Hebreeën 4 vers 15.
And in verse 15. You want to read that one?
Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest, doch zonder te zondigen.
Now, in Romans chapter 3, it reminds us that all of us in this room have sinned.
Romeinen 3 herinnert ons eraan dat wij allemaal hier aanwezig, wij zijn zondaars.
But Hebrews 4 shows us Jesus was without sin.
Maar Hebreeën 4 leert ons dat Jezus zonder zonde was.
So he was the perfect sacrifice.
Hij was het perfecte offer, het volmaakte offer.
So we need to understand that the gift of God's Son is precious.
We moeten dus begrijpen dat het geschenk van Gods Zoon waardevol is.
Now I wish that we had enough time that we could just go around the room and each person could name two or three things that they feel about their relationship with Jesus.
Ik zou willen dat we genoeg tijd zouden hebben dat we de rij konden afgaan en dat iedereen twee of drie dingen zou kunnen opnoemen dat hij waardevol vindt in zijn relatie met Jezus.
So when we talk about this gift.
Als we nadenken over die gave.
It is precious to the one who gave it.
Het is bijzonder voor degene die het gegeven heeft.
Maybe one of the most familiar verses in the New Testament is John chapter 3 and verse 16.
Johannes 3 vers 16 is waarschijnlijk een van de meest bekende versen van het Nieuwe Testament.
Do you remember that verse?
Herinnert u dat vers?
God loved the world so much, he let Jesus die for you.
Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon aan de wereld.
And so this gift is precious to the one who was being given.
Dus deze gave is bijzonder voor degene die het gegeven is.
Now all of us are wanting to go to heaven.
We willen allemaal naar de hemel gaan.
Just imagine what it was like to have been in heaven throughout eternity.
Herinner u of probeer u in te beelden wat het zou betekenen.
To have been with the Father and the Holy Spirit.
Om altijd in de hemel bij de Vader en de Geest te zijn
geweest.
To
have been with all of the angels.
Om bij alle engelen te zijn geweest.
And now to leave heaven and come to earth.
En om hemel achter te laten en naar de aarde te komen.
The Bible says that Jesus could have stopped it at any moment.
De Bijbel zegt dat Jezus het zou kunnen hebben gestopt op elk moment.
Jesus could have said, no, no, I don't want to die on the cross.
Jezus kon zeggen, nee, ik wil niet aan het kruis sterven.
So this gift that we're talking about was precious because God sent his son.
Deze gave is bijzonder omdat God zijn zoon gezonden heeft.
And it was precious because Jesus said, I came to do the will of my Father.
En het was bijzonder omdat Jezus zei, ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te doen.
Jesus knew that if he did not die on the cross.
Jezus wist dat als hij niet aan het kruis zou sterven.
Then we do not have the hope of going to heaven.
Dan hebben wij niet de hoop om naar de hemel te gaan.
And then this gift should be precious to those of us that accept the gift.
En deze gave moet bijzonder zijn en waardevol zijn voor zij die de gave ontvangen, aanvaarden.
I have three grandchildren.
Ik heb drie kleinkinderen.
13 years old.
13.
And 11 years old.
11.
And 8 years old.
8.
Now, my little 8-year-old grandson loves to play a game with me.
Mijn kleine 8-jarige kleinzoon die houdt ervan om een spelletje te spelen met mij.
So he'll come up to me and he'll say, Grandpa, how much do you love me?
Hij komt naar me toe en hij vraagt, opa, hoeveel houd je van mij?
And I'll say, oh, I love you this much.
En ik zeg dan, oké, ik hou zoveel van u.
He said, no, no, that's not enough.
En hij zegt, nee, dat is niet genoeg.
I said, okay, I love you this much.
Dan zeg ik, oké, ik hou zoveel van u.
He says, no, no, that's not enough.
Hij zegt, nee, dat is niet genoeg.
He says, oh, I love you this much.
Dan zeg ik, oké, ik heb zoveel.
And he'll say, no, Grandpa, that's still not enough.
Dan zegt hij, nee, opa, dat is nog steeds niet
genoeg.
Now,
I don't know if you play that game with your children in Belgium or not.
Ik weet niet of je dat spelletje hier speelt met je kinderen.
But we finally, you know, okay, I love you this much.
Dan uiteindelijk komen we dat, oké, ik hou zoveel van u.
You see, as far as you can stretch your arms.
Dus zo ver als dat je je armen kunt uit.
And then Titus would run to me and jump up and I grab him and we give a hug.
And then Titus loopt dan naar mij toe en hij pakt me vast en dan geef elkaar een knuffel.
Now I have a sign in my office.
Ik heb een bord ophangen in mijn bureau.
It says I asked Jesus one day, how much do you love me?
Daar staat ook geschreven, ik vroeg Jezus op een dag, hoeveel houd je van mij?
And he stretched out his arms to show how much he loved me.
En hij heeft zijn armen uitgestrekt om te laten zien hoeveel hij van
mij
houdt.
And that's when they nailed him to the cross.
En dat is wanneer hij aan het kruis genageld is.
You see, brothers and sisters, it was not the nails that kept him on the cross.
Ziet je, broeders en zusters, het waren niet de nagels die hem op het kruis hielden.
It was his love.
Het was zijn liefde.
You see, he knew that if he did not die,
hij wist dat hij niet zou sterven.
We could never have the hope of going to heaven.
Dan zouden wij nooit de hoop kunnen hebben om naar de hemel te gaan.
So when we talk about Jesus as the ultimate gift.
Als we dus spreken over Jezus als het ultieme offer of gave.
Precious to the one who gave it.
Bijzonder voor degene die het gegeven heeft.
Precious to the one that is being given.
Bijzonder voor degene die gegeven wordt.
And precious to those of us who accept it.
Bijzonder voor degene die het aanvaarden.
Just say the word Christian.
Zeg maar gewoon het woord Christen.
I get to be a Christian.
Ik mag een Christen zijn.
You get to be a Christian.
Jij mag een Christen zijn.
God adopts us into his family.
God neemt ons aan in zijn gezin.
Jesus is our big brother.
En Jezus is onze grote broer.
And God is our Father in heaven.
En God is onze Vader in de hemel.
That's the kind of relationship that God wants us to have.
En dat is het soort relatie dat God wil dat we hebben.
But the devil tries to destroy that relationship.
Maar de duivel probeert die relatie kapot te maken.
The devil will try to get this man arguing with this man.
De duivel wil dat deze man met die man begint te discussiëren.
He'll try to get this sister jealous with this sister.
Hij probeert dat deze zuster jaloers wordt op die zuster.
And the devil tries to cause quarreling.
De duivel probeert om ruzie te veroorzaken.
The devil tries to destroy our unity.
De duivel probeert onze eenheid kapot te maken.
And so it's important that we fight the devil.
Het is dus belangrijk dat we vechten tegen de duivel.
It's important that we be one big family.
Het is belangrijk dat we één grote familie zijn.
Now, the fourth thing that I want us to learn is that this gift is motivated by love.
Het vierde wat ik wil dat we leren is dat deze dit geschenk is aangegeven, gemotiveerd door liefde.
Now, let me use I'll use an example over here with husband and wife.
Ik zal het voorbeeld van man en vrouw gebruiken.
So, what if the three of us guys, four of us guys, we go over here and grab hold of him and we get his head into a hammer lock.
Wat als wij vier hem zouden pakken en zijn hoofd vastgrijpen.
And then you grab his arm and you pull it behind his back.
En jij neemt dan zijn arm vast en trekt die achter.
And say, now you will go to your wife and you will tell her that you love her.
En dan zeggen, jij zult naar je vrouw gaan en zeggen dat je van haar houdt.
Now, if we are forcing him to say that to her,
als wij hem dwingen om dat te zeggen tegen haar,
do you think it's going to seem important?
Denk je dat dat dan belangrijk zal lijken?
To see, what if none of us are in the area?
Wat als wij hier er niet zijn?
She's in the kitchen.
En zij is in de keuken.
She's cooking up supper.
Ze is het avondmaal aan het maaltijd aan het klaarmaken.
And he comes in behind her and he puts his arms around her.
En hij komt achter haar en neemt haar vast.
He gives her a little kiss on the cheek.
Geeft een kusje op de wang.
Maybe he nibbles on her ear.
En hij krabbelt aan haar oor.
And he says, darling, I love you.
En hij zegt, schat, ik hou van.
Now, do you think she would like to hear those words?
Denk je dat ze dat liever zou hebben?
You see, it's the words that come from the heart.
Het zijn de woorden die van het hart komen.
You're not being forced to say it.
Je wordt niet gedwongen om die te zeggen.
Now, I have had the good pleasure of visiting in many homes all around the world.
Ik heb het genoegen gehad om in veel verschillende gezinnen over de wereld te worden ontvangen.
And many times the children will draw something and color it.
En vaak zullen de kinderen een tekening maken en die inkleuren.
And then they'll give that as a gift, maybe to grandma.
En die dan geven aan, als een geschenk aan oma.
Or they might make something special for papa or for mama.
Ze maken iets speciaals voor mama of papa.
Now, what do we usually do with those things?
En wat doen we meestal met die dingen?
We either put them on the refrigerator so everybody can see them.
We hangen ze op in op de frigo zodat iedereen ze kan zien.
We put them on the wall by the door.
We hangen ze op de muur aan de deur.
You see, this is a special gift that is given out of love.
Dit is een speciaal geschenk dat uit liefde wordt gegeven.
Now, husbands and wives ought to do special things for each other.
Mannen en vrouwen behoren elkaar bijzondere dingen te geven.
Not just when it's your anniversary date.
Niet alleen op een verjaardag.
Not just when it's your birthday.
Niet alleen, niet op een huwelijksverjaardag.
But just to come home from work and say, here, I brought you a red rose.
Gewoon als je thuis komt van werk, van alsjeblieft hier, ik heb een rode roos voor je.
And she might be shocked. Well, why did you do that?
En zij kan misschien verbaasd zijn. Waarom doet je dat?
Just to say that I love you.
Gewoon om te zeggen dat ik van je hou.
Here, I brought you a piece of chocolate.
Hier, ik heb u een stukje chocola meegepakt.
Just to say that I love you.
Gewoon om te laten zien dat ik van je hou.
Or maybe that while he's gone during the day, she fixes him a special cake or a special pie or pudding or something.
En misschien wanneer hij weg is door de dag dat zij hem een gebakje klaarmaakt.
Just to say, I love you.
Gewoon om te zeggen, ik hou van u.
Now those are the special gifts.
Dat zijn de speciale, bijzondere gaven.
Grandchildren do these things for grandparents.
Kleinkinderen doen dat voor de grootouders.
Children do it for parents.
Kinderen doen het voor de ouders.
Husbands do it for wives. Wives do it for husbands.
De vrouwen, vrouwen, mannen.
You see, these are motivated by love.
Deze worden gemotiveerd door liefde.
Not because, oh well, I have to do it.
Niet van, oké, ik moet het doen.
Now let me ask you a question.
Laat me je een vraag stellen.
You come here to this building Sunday after Sunday.
Je komt naar dit gebouw zondag na zondag.
Are you here because you feel that you have to be here?
Zijn je hier omdat je voelt dat het moet?
Or are you here because you want to be here?
Of zit je hier omdat je hier wilt zijn?
That you know how much God loved you.
Omdat je weet hoeveel God van je houdt.
And so you're wanting to show your love for him.
En dus jij wilt uw liefde voor hem laten zien.
As to what a beautiful gift this was.
Om te laten zien wat voor een mooie gave dit is.
And that's what Romans chapter 5 is telling us about.
En dat is wat Romeinen hoofdstuk 5 ons
This is the
vertelt.
True gift of God's Son.
Dit is de ware gave van Gods Zoon. Shall I read it?
Let's read Romans chapter 5, first 8 verses.
Wij dan, gerechtvaardig uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
See, the special gifts are the ones that are given motivated by love.
De bijzondere gaven zijn die gemotiveerd worden door liefde.
And nothing demonstrates that any greater than the giving of Jesus.
En er is niks wat dat beter laat zien dan wat Jezus gedaan heeft.
But we also have to understand that the gift of God's love is limited.
We moeten ook begrijpen dat de gave van God beperkt is, gelimiteerd.
It does not take the place of other things.
Het neemt niet de plaats in van iets anders.
Now there are some false religions.
Er zijn valse godsdiensten.
They say, well, God loved you so much that Jesus died for you, so just like that, you're going to become a Christian.
Die zeggen, ah, God heeft u zo lief dat Jezus voor u gestorven is en gelijk dat word je een christen.
Now that is a religion called Unitarianism.
Dat is een godsdienst die Unitarisme wordt genoemd.
Universal or Unitarian. It's the doctrine that says you don't do anything.
Het is de leer die zegt je moet niks doen, totaal niks.
They said, wait a minute, the Bible says that you must believe. No, you're gonna be saved just because Jesus died.
De Bijbel zegt je moet geloven, maar zij zal zeggen nee, Jezus is voor je gestorven, dat is genoeg.
The Bible says you need to repent.
De Bijbel zegt je moet je bekeren.
The Bible says you need to be baptized.
De Bijbel zegt je moet gedoopt worden.
The Bible says you need to live a faithful life.
De Bijbel zegt je moet een trouw leven leiden.
But there are some people say, no, you don't have to do any of those things.
Er zijn sommige mensen die zeggen nee, je moet dat.
Just the fact that Jesus died on the cross.
Helemaal niks voor doen. Gewoon het feit dat Jezus aan het kruis gestorven is.
Then you're going to go to heaven.
Daardoor gaat jij naar de hemel.
And so what I want to understand about this gift.
Wat ik wil dat we begrijpen over deze gave.
It is limited.
Het is beperkt.
It does not take the place of what God wants you to do.
Het neemt niet de plaats in van wat Jezus wil dat jij doet, wat God wil dat jij doet.
Now let me use this example.
Laat me dit voorbeeld gebruiken.
What if I stood here like this with my hand extended?
Wat als ik hier nu zou staan met mijn hand uitgereikt?
Is this a handshake?
Is dit een handdruk?
What would it take to turn this into a handshake?
Wat moet er gebeuren om dit een handdruk te maken?
Then someone else is going to have to extend their hand and we join our hands together. That's a handshake.
Anders moet zijn hand ook uitstrekken en dan samen de handen brengen en dat zou een handdruk zijn.
And so that's the way it is with salvation.
En zo is het ook met behoudenis.
God is extending his hand.
God reikt zijn hand uit.
God says, I love you.
God zegt, ik hou van u.
I am willing to forgive you of all of your sins.
Ik wil u vergeven van al uw zonden.
I want to adopt you into my family.
Ik wil u aannemen in mijn gezin.
So see, God is extending his hand.
God reikt zijn hand uit.
But we must extend our hand in obedience.
Maar wij moeten onze hand ook uitreiken in
gehoorzaamheid. To say, yes, I will obey.
Om te zeggen, ja, ik zal gehoorzamen.
Let's read now Romans chapter 11, verse 22.
Romeinen 11, vers 22. Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid. Over de gevallenen's gestrengheid. Maar over u, goedertierenheid God, indien gij bij de goedertierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden.
See, we are to abide in God's kindness.
Dus wij moeten blijven in God zijn goedheid.
We accept God's love.
Wij aanvaarden Gods liefde.
We accept His forgiveness.
Wij aanvaarden zijn vergeving.
He has done His part.
Hij heeft zijn deel gedaan.
We must do our part.
Wij moeten ons deel doen.
Now here's the verse.
Dit is
that we need to always keep in our mind.
Dat wij altijd in onze gedachten moeten houden.
Look in 1 John chapter 4 verse 11.
1 Johannes hoofdstuk 4 vers 11. Geliefde, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.
Jesus says, this is how the world will know that you're my disciple.
Jezus zegt, dit is hoe de wereld zal weten dat jij mijn discipelen bent.
If you love one another.
Als je elkaar lief hebt.
Now, if I claim to be a Christian,
als ik beweer een christen te zijn,
but I'm always angry at you,
maar ik ben altijd boos op u,
we're always arguing,
we zijn altijd aan het discussiëren,
we're always destroying the peace in the family,
we maken altijd de vrede in het gezin kapot,
then God would have the right to say, no, Bob, you do not love me.
Dan heeft God het recht om te zeggen, nee, Bob, jij houdt niet van mij.
When we look at this verse,
wanneer we naar dit vers kijken,
if we understand how much God loved us,
als we begrijpen hoeveel God van ons houdt,
then we ought to love each other.
Dan moeten we elkaar lief hebben.
And the verse that we used earlier,
en het vers dat we eerder hebben gebruikt,
we love because He first loved us.
Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad.
And so we have to ask the very important question.
En we moeten dus de belangrijke vraag stellen.
Because in closing the lesson, we have to make an application.
Want als we de les besluiten, moeten we een toepassing maken.
What about you?
Wat met u?
What about me?
Wat met mij?
Jesus said, "This is how the world will know that you're my disciple."
Jezus zegt, dit is hoe de wereld zal weten dat jij mijn discipelen bent.
That you have love for one another.
Dat jij liefde hebt voor elkaar.
You see, love is the badge that we wear as a Christian.
Liefde is de badge die we dragen als christen.
So that is God's inexpressible gift.
En dat is God zijn onverklaarbare of onuitsprekelijke gave.
Jesus died for us.
Jezus is voor ons gestorven.
We must live for Him.
Wij moeten voor Hem leven.
We must let the world see Christ in us.
Wij moeten de wereld Christus in ons laten zien.
We must act like Christ would act.
Wij moeten handelen zoals Jezus zou handelen.
To have the kind of love that He had.
Om het soort liefde te hebben zoals Hij dat heeft.
Now we're going to have more lessons this afternoon.
We zullen namiddag nog lessen hebben.
And it is my mission while we're together.
Het is mijn taak of mijn missie om wanneer we samen zijn.
To try to say things that would encourage you and you to encourage me.
Is om dingen te zeggen die jullie zouden aanmoedigen en dat jullie ook dingen zeggen die mij zouden aanmoedigen.
I want to go to heaven.
Ik wil naar de hemel gaan.
And I need to be willing to say to a brother or a sister, I'm sorry.
En ik moet gewillig zijn om tegen een broeder of zuster te kunnen zeggen, sorry.
I need to be willing to ask my brother or sister, will you forgive me?
Ik moet kunnen vragen aan mijn broeder of zuster, wilt je mij vergeven?
Can we demonstrate more love?
Kunnen we meer liefde laten zien?
Can we defend each other as a family?
Kunnen we elkaar verdedigen als een gezin?
That's the relationship that God wants us to have.
Dat is de relatie die God wil dat we hebben.
So I hope that these thoughts have helped each one of us.
Ik hoop dat deze gedachten elkaar hebben kunnen helpen.
That we know how God wants us to live.
Dat we weten hoe God wil dat we leven.
Thank you for the good attention that you gave.
En dank u voor de goede aandacht die je hebt gegeven.